Goedenavond en hartelijk welkom bij de online studie van de christelijke gemeente De Bron hier in Heerlen, Zuid-Limburg. We zijn natuurlijk veel in het nieuws geweest de afgelopen paar dagen met veel regenval en overstroming. Gelukkig mogen we ook zeggen dat in de gemeente er heel weinig schade is geweest. Hier en daar een kelder waar een klein beetje water staat. Maar God is heel goed en genadig geweest voor ons en we zijn ontzettend dankbaar voor zijn bescherming van onze levens en ook onze bezittingen. We zijn bezig met een studie over de Heilige Geest en we willen die vanavond voortzetten. En we hebben tot nu toe gekeken naar de persoon en de goddelijkheid van de Heilige Geest. De Heilige Geest in het Oude Testament en het leven van de Heer Jezus. Dan zijn we nu aangekomen bij een deel van de studie die veel meer relevant is voor onszelf, ons eigen leven, onze eigen ervaring, geloofservaring. En we gaan vanavond kijken naar de overtuiging en de wedergeboorte die de Heilige Geest in mensen bewerkt. En dat is heel belangrijk als we het gaan hebben over evangelisatie, maar ook als je kijkt naar je eigen geloofsproces, je geloofsreis, zou je kunnen zeggen, hoe jij tot geloof bent gekomen. Want heel veel mensen kunnen terugkijken naar een lang proces waarin de Heilige Geest in hun leven werkzaam was om hun uiteindelijk tot geloof te brengen. En dat kan misschien al zo vroeg zijn als vanaf je geboorte en hoe je ouders je opgevoed hebben met de Bijbel, met het woord van God. Maar dat kunnen ook op andere manieren zijn. Waar het op neerkomt is dat de Heilige Geest mensen tot geloof brengt. Hij is degene die dat overtuigingsproces leidt en uiteindelijk mensen tot wedergeboorte brengt. Dat is in ieder geval het doel wat de Heilige Geest voor ogen heeft in dat overtuigingsproces. Waarom is dat überhaupt nodig? Dat begint eigenlijk met de fundamentele waarheid dat wij allemaal zondaars zijn. En die zonde, dat is niet alleen als het ware een schuld die we met ons meedragen. Dat is niet alleen een verbreking in de verbinding tussen mij en tussen God. Maar die zonde die heeft effecten op mijn hart, op mijn zicht, geestelijk zicht, mijn geestelijke hartshouding. Op allerlei geestelijke vlakken heeft de zonde effect op het menselijk bewustzijn, het menselijk denken, de menselijke houding, de menselijke emoties. Elk aspect van mijn leven is bepaald, wordt bepaald en is beïnvloed door de zondeval. De zonde die tast elk aspect van het mens zijn aan. En we moeten dus ook constateren dat buiten de Heer Jezus, als wij niet gelovig zijn, als we ongelovig zijn, dat wij dus geestelijk niet alleen verzwakt zijn, niet alleen dat we benadeeld worden door de zonde, of dat de zonde het lastig maakt om tot God te komen, maar dat de zonde het onmogelijk maakt om tot God te komen. Wij zijn, zoals de Bijbel het zegt, geestelijk dood. Niet ziek, niet zwak, dood. Er is geen geestelijk leven in het hart van de ongelovigen. Er is geen verbinding met het leven, met een hoofdletter L, dat is de Heere God. En zolang de mens uit verbinding staat, zolang de mens niet geworteld is in God zelf, die het leven is en het leven schenkt, kan je wel fysiek levend zijn, kan je rondlopen, kan je een hart in je borstkas hebben die klopt, kan je bloed hebben dat door je aderen heen vloeit, maar er is geen geestelijk leven. Wij zijn buiten Christus geheel dood. En dat is een aspect van de zondeval, dat is een gevolg van de zondeval die mensen, zelfs christenen, vaak niet doorhebben. Wij zien de zonde meer als gedrag wat we vertonen en niet zozeer als een enorme impact op ons innerlijke leven. De zonde maakt ons geestelijk dood. Dat zegt bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 2. Daar staat, ook u heeft hij, dat is God de Vader, met hem, dat is met Jezus Christus, levend gemaakt. We zijn levend gemaakt door God de Vader. U, en als je nog niet de hint nog niet meegekregen hebt, u die dood was. We waren dood door de overtredingen en de zonde waarin wij voorheen gewandeld hebben. Dat had God ook gezegd, op de dag dat u zult eten van deze boom, zult u sterven. Maar dat is niet zozeer fysiek onmiddellijk gebeurd. Adam en Eva leefden nog honderden jaren en hadden veel kinderen. En het hele menselijke ras, dat heeft zich vermenigvuldigd door de eeuwen heen. Maar wat was de dood die direct toegepast werd? Het was een geestelijke dood. Net zoals je een snijbloem, wanneer die op het moment dat die losgeknipt wordt van de bol of van de wortel, is die bloem eigenlijk dood. Hij ziet er nog mooi uit. Je kan hem nog een tijdje in een vaas zetten en hem kunstmatig bijna in stand houden met wat voedingsstoffen. Maar die bloem is eigenlijk dood. Er is geen verbinding met de wortel. En dat is het fundamentele menselijke probleem. Wij zijn door de zondeval dood door onze overtredingen en zonden. Er is geen enkele verbinding tussen God en de mens. Je kan het vergelijken met een radio, waarvan het gedeelte van de antenne niet meer werkzaam is. En er kunnen nog zoveel radiosignalen door de lucht heen gaan. Maar als de antenne van het radioapparaat in mijn huiskamer niet werkt, dan ontvangt die radio geen enkele signalen. En is het niet in staat om enige communicatie van de radiomast mijn huiskamer binnen te brengen. Dat is de stand van zaken in het hart van de mens. Er is geen radiocontact mogelijk van God. Ze kunnen de signalen van God die overal in deze wereld te horen zijn, als je de juiste apparatuur hebt, ze kunnen die signalen niet waarnemen, ze kunnen ze niet ontvangen en ze kunnen er geen communicatie uithalen. En dus heb je mensen die bijvoorbeeld in de wetenschap de menselijke cel tot in het detail uitgezocht hebben, uitgepluist hebben, alles kunnen vertellen over planten en dieren en toch niet inzien dat er een schepper is dat alles gemaakt heeft. Waarom? Omdat zij geestelijk dood zijn en zij kunnen de signalen die God aan het uitzenden is naar ieder mens, die kunnen ze niet oppikken, die kunnen ze niet ontvangen en begrijpen. Ze zijn geestelijk dood. Dat is nogal een statement. Dat is nogal een extreme waarheid waar wij mee, die wij ons voor ogen moeten houden, vooral als christenen, als wij aan het evangeliseren zijn. De mensen waarmee we in gesprek zijn, dat zijn mensen die eigenlijk niks van God kunnen begrijpen, niks van God kunnen waarnemen, maar die door het werk van de Heilige Geest juist mogen begrijpen dat er een God is. En er is ook een algemene kennis, en dat is wanneer Gods Heilige Geest indrukken op het hart van een ongelovige brengt en daardoor binnendringt binnen dat dode geestelijke hart van de ongelovige. We zien dat die geestelijke dood ook een geestelijke blindheid veroorzaakt. Efeze hoofdstuk 4, dit zeg ik dan en overtuig ervan in de Here, dat is apostel Paulus weer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Nou, Paulus benoemt meerdere eigenschappen van het dode hart van ongelovige mensen. Hun denken is zinloos, dus hun denken is aangetast. Ze zijn verduisterd in het verstand. Een ander woord voor het verstand is natuurlijk het denken. Dus rationeel is de mens aangetast door de zonde en is de mens verduisterd. Er is geen licht dat binnendringt. Het is vervreemd van het leven dat uit God is. Dat hebben we eigenlijk al in de vorige sheet gezien, dat wij geestelijk dood waren. Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Dat is de staat van de mensheid buiten Christus. Geestelijk dood en geestelijk blind. En uit die geestelijke doodheid en blindheid is er een onvermogen in de mens, een geestelijk onvermogen. Er zijn bepaalde dingen die de natuurlijke mens, de mens buiten Christus, niet kan doen, zelfs al zou hij het willen. Er is een geestelijk onvermogen. Kijk eens naar Johannes hoofdstuk 3 bijvoorbeeld. Jezus, en we komen later terug op dit stukje in de Johannes-evangelie. Jezus zei tegen Nicodemus, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Of later in vers 5 zegt hij het koninkrijk binnengaan. Het is onmogelijk voor de natuurlijke mens om überhaupt geestelijke dingen waar te nemen. Het koninkrijk van God te zien of binnen te komen. Johannes hoofdstuk 6. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Het onvermogen van de mens zorgt dat wij niet onszelf naar God toe kunnen brengen. Het zit niet in een mens om een stap naar God te zetten. Elke stap die wij als mensen naar God zetten, is omdat God ons trekt. Elke kennis van God die wij hebben, is een kennis die God moet openbaren aan ieder mens. Romeinen hoofdstuk 8. Het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Het is onmogelijk, het is een onmogelijkheid voor de vleeselijke mens, de mens in wie de zonde nog regeert, om God te behagen. En 1 Korinthe hoofdstuk 2. Maar de natuurlijke mens, dat is ook weer een benaming voor een ongelovige, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Keer op keer benadrukt de Bijbel, het woord van God, het onvermogen, het geestelijk onvermogen van de mens. We kunnen heel veel als mensen. We kunnen misschien ook zelfs goede dingen doen. Goed in de zin van vanuit menselijk perspectief. Maar de mens is geestelijk dood, geestelijk blind en geestelijk onvermogend. En die staat van de mens buiten Christus vereist dat wij het werk van de Heilige Geest nodig hebben om überhaupt tot bekering, tot geloof, tot geestelijk inzicht, tot ware geestelijke verandering te komen. Wij zijn compleet afhankelijk van hem. Het is niet een kwestie van meer inzet, een betere werkhouding. Het is niet een betere omgeving. Adam en Eva waren in een volmaakte omgeving. En toch vielen zij in de zonde. Het is niet een kwestie van meer onderwijs. Of privileges, of intelligentie, noem maar op. Al die dingen zullen ons geen stap dichter bij God brengen. Het enige wat ons dichter bij God brengt, is het werk van de Heilige Geest. de overtuiging en de wedergeboorte die alleen de Heilige Geest kan schenken aan een mens. De zondaar is dus geestelijk dood en heeft geen verbinding met God. Hij is hopeloos verloren. Hij heeft het werk van Gods geest nodig, überhaupt eerst om zijn nood te zien. Want als je de straat op gaat en vraagt of mensen God nodig hebben, dan zeggen ze, nee, heb ik niet nodig. En mijn leven is prima zo, ik ben gelukkig. Tuurlijk, ik heb mijn ditjes en datjes, ik heb mijn kwaaltjes, ik heb mijn teleurstellingen en de traantjes die ik weg moet pinken. Maar God nodig? Nee, ik heb God niet nodig. De mens heeft God niet nodig. En zo leeft de mens niet alleen in totale diepe nood om God te ontvangen, maar ze weten het niet eens. Ze weten het niet eens dat ze God nodig hebben. Dus het werk van de Heilige Geest, de overtuigingskracht van de Heilige Geest, de bediening van de Heilige Geest in de wereld, is een bediening om eerst inzicht te geven. Om mensen überhaupt hun nood te laten zien dat zij God nodig hebben. En dan om Jezus Christus te openbaren. Jezus, de heiland van de wereld. Om hem centraal te stellen en hem aan te bieden. Om zijn heerlijkheid en lieflijkheid aan te tonen. Hem aan te tonen als de enige ware redder. En precies datgene wat wij als mensen nodig hebben. De redding van de mens. Als we dan kijken naar het belangrijkste Bijbelgedeelte, dat gaat over de overtuiging van de Heilige Geest, dan vinden we dat in Johannes hoofdstuk 16. Dit is een hoofdstuk waarin Jezus op de vooravond van zijn kruisiging zijn discipelen toespreekt in die bovenkamer. Johannes hoofdstuk 14, 15 en 16 gaan daarover. En in die hoofdstukken, daar vertelt de Heer Jezus uitgebreid over de komst van de Heilige Geest. En daar staat in vers 8 tot en met 11 van Johannes hoofdstuk 16. Als die, dat is als de Heilige Geest, gekomen is, zal hij de wereld overtuigen. Nou, dat overtuigen, dat in deze context, en als je dat woord door het Nieuwe Testament traceert en gaat onderzoeken, dan kom je er eigenlijk achter dat dit een woord is wat betekent iemand tot schuldbesef, berouw en bekering brengen. Dus iemand zijn verkeerde wegen laten inzien. Het is niet alleen dus een positief beeld van het overtuigen van de waarheid, maar ook heel specifiek het overtuigen waar iemand verkeerd zit. En dat is wat de Heilige Geest doet. Hij brengt ons zondebesef of schuldbesef. Hij laat ons zien dat wij een heiland nodig hebben. En in dit stukje voorspelt de Heer Jezus dat de Heilige Geest, als hij gekomen is, dat hij de wereld gaat overtuigen van drie dingen. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Nu zijn er eigenlijk twee grote manieren om dit stukje tekst te interpreteren. Sommigen zeggen, hij overtuigt ons van zonde. Dat betekent, hij geeft ons een schuldbesef. Daarna overtuigt hij ons van gerechtigheid. Hij wijst naar de gerechtigheid die in de Heer Jezus is, als de oplossing voor ons zonde. En hij overtuigt van oordeel. Dat betekent dat hij ons overtuigt van het laatste oordeel wat gaat komen, wat wij dus kunnen ontwijken, dat kunnen ontsnappen, door ons aan die volmaakte gerechtigheid van de Heer Jezus vast te klampen. Maar ik denk dat misschien een betere interpretatie is het volgende. Dat de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, dat is, hij overtuigt ons dat we zondig zijn en dat we dus een redder nodig hebben. Hij overtuigt ons ook van onze gerechtigheid, die ook tekort komt. En hij overtuigt ons van ons oordeel, dat vaak verdraaid is. Dus het menselijk probleem is onze zondigheid, maar ook onze rechtvaardigheid. Wat wij als rechtvaardig beschouwen, dat schiet tekort. En het oordeel wat wij vellen, dat is helemaal verdraaid. De wereld heeft ook definities van zonde en gerechtigheid. Sterker nog, er zijn bepaalde aspecten waarin de wereld christenen veroordeelt. En zeggen bijvoorbeeld dat wij niet tolerant zijn. Als het gaat bijvoorbeeld om onze overtuigingen rondom seksualiteit en vooral homoseksualiteit. Daarin veroordeelt de wereld ons. Dus de wereld heeft ook een definitie van zonde en gerechtigheid. Iedereen heeft dingen waarvan hij zegt, dat zou ik nooit doen, want dat is verkeerd. Maar de vraag is, zijn dat dezelfde, komt dat overeen met Gods definitie van de zonde? Gods vereiste van hoe onze gerechtigheid moet zijn. En Gods oordeel, Gods beoordeling van wat goed en kwaad is. En ik denk dat dit is wat Johannes bedoelt en wat de Heer Jezus bedoelt. Dat de Heilige Geest ons op deze drie vlakken de wereld overtuigt van het feit dat zij een redder nodig hebben, een heiland. En de Heilige Geest doet dat constant. Hij is constant bezig om mensen te overtuigen van hun nood en daarna de Heer Jezus te presenteren als de oplossing. Een aantal gereedschappen die de Heilige Geest daarvoor gebruikt, zijn bijvoorbeeld het woord van God. Lezen de Bijbel. En door het lezen van de Bijbel raken ze overtuigd van de waarheid, van hun zonde, van de Heer Jezus als de oplossing. En ze plaatsen hun vertrouwen, hun geloof in de Heer Jezus. Het woord van God is natuurlijk bij uitstek een gereedschap van de Heilige Geest om mensen te overtuigen. Omdat hij het zelf geschreven heeft. Hij is de grote auteur van het woord van God, van de Bijbel. En dus gebruikt hij zijn eigen zwaard om heel diep te snijden in het geweten, in het hart van de mens. En om daar overtuiging te bewerken. Een andere manier, een ander gereedschap van de Heilige Geest, dat zijn wij. Dat zijn onze getuigenissen, hoe wij leven, hoe wij spreken en omgaan met de ongelovigen. Misschien ben jij ook onder de indruk geweest van hoe een christen jou behandeld heeft. De liefde die hij getoond heeft, of hoe een gemeente zich gedragen heeft richting jou toe. En dat is een enorme overtuigingskracht. Wanneer een gemeente in harmonie en in liefde een getuigenis voor de wereld is. Wanneer de wereld de liefde van de gemeente ontvangt. Een onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die zij nog nooit eerder ervaren hebben in de wereld. Maar die aanwezig is in de christelijke gemeenschap. Dat is een enorm krachtig getuigenis wat de Heilige Geest kan gebruiken om mensen te overtuigen. Dit is waar. Wat ik hier proef in deze gemeente, dat is echt, dat is authentiek. Daar kan ik niet omheen. Dat is een werk van God. En het heeft enorme aantrekkingskracht tot de waarheid van het woord van God. Wanneer zijn gemeente het woord van God siert met hun liefde en goede werken. De schepping van God is ook een bron waardoor mensen overtuigd kunnen raken. Als ze de sterrenhemel zien, de grootheid van het heelal, de complexiteit van het kleinste organisme op aarde, onder de microscoop. Als ze zien hoe complex een menselijk lichaam is. En dat het allemaal in balans is. Als ze zien hoe het hele heelal, de wereld, gefine-tuned is voor de mensheid. Dat zijn allemaal argumenten. Dat zijn observaties die de Heilige Geest kan gebruiken om tot overtuiging te brengen. Er is een God, er is een schepper die mij gemaakt heeft. En dat is misschien één schakel in het proces van overtuiging. Maar het is een belangrijke schakel. Ook omstandigheden, de voorzienigheid van God. God kan onze omstandigheden zo wenden en keren om ons tot zichzelf te brengen. Vaak door juist de dieptepunten van ons leven, maar ook de hoogtepunten. De laatste paar dagen is Zuid-Limburg in het nieuws vanwege overstromingen en enorme regenval. Mensen wiens kelders vollopen, wiens huizen in de baan van een rivier komen die over straat loopt. We zeggen wel eens met C.S. Lewis, de Engelse schrijver van de vorige eeuw, pijn is Gods megafoon. God gebruikt soms dit soort hele pijnlijke omstandigheden, gebeurtenissen in ons leven, om ons tot zichzelf te trekken. God wil dat wij ons hoofd omhoog heffen en ons overgeven aan hem, de witte vlag tonen en zeggen, ik geef me over aan deze machtige schepper die volledig soeverein in mijn leven handelt. Het zijn heel vaak de meest pijnlijke momenten, de dieptepunten, de grote verliezen die ons hele diepe lessen, geestelijke lessen en inzichten geeft. Vorige week zaten mijn vrouw en ik aan tafel met een ongelovig gezin, maar waarin we merken dat God wel bezig is in hun levens. En ze hebben een huis gekocht, maar er zitten zoveel tegenslagen rondom de koop en de verbouwing van het huis, dat ze eigenlijk heel zwaarmoedig waren. En uiteindelijk ook moesten toegeven hoe dat de les die ze moesten leren uit deze gebeurtenis was dat ze eigenlijk veel te verknocht waren aan hun bezittingen. En dat ze eigenlijk tijd moesten maken voor hun relatie met God. Dat ze God moesten zoeken. En niet zoveel bezig zijn met aardse bezittingen. Als ik kijk naar de plaatjes, de overstromingen hier in deze buurt. Die waren het meest pijnlijkst voor de mensen die het meest gehecht waren aan aardse bezittingen. En wereldse mensen, ongelovige mensen, zijn vaak enorm gehecht aan aardse bezittingen. En God wil ons juist verlossen van dit soort aardse verslaving, aardse verknochtheid aan ons bezit. Hij wil zijn vinger leggen op onze hebzucht en op ons materialisme. Maar misschien ook hoogtepunten. Misschien ben je op een wonderlijke manier genezen van een ziekte. Misschien ben je op een wonderlijke manier ontsnapt aan de dood, te nauwe nood, ontsnapt aan een ongeluk. En word je opeens stilgesteld bij de kwetsbaarheid van jouw leven. Dat jij zomaar had kunnen sterven in die gebeurtenis op dat moment. En toch heeft iets of iemand jou gespaard. Je bent gespaard gebleven, je hebt een nieuwe kans gekregen. En je wordt er sober van en je gaat nadenken. Hoe ga ik leven? En ben ik klaar voor de dood? Dus de dieptepunten en de hoogtepunten, dat zijn gereedschappen in de hand van Gods Heilige Geest om ons bij hem te brengen. We moeten dus ook niet vertrouwen op menselijke overtuigingskracht of sterke emotionele manipulatie. Ik zie dat vaak bijvoorbeeld in de megakerkbeweging, waarin diensten in hoge mate gemanipuleerd worden met hele sterke emotionele aanbidding en worship die mensen opzweept en die mensen in een emotionele staat brengt. Of waarin de sprekers echt tot in de details hun preken voorbereiden om een menselijke overtuigingskracht te hebben. Maar wanneer je een gemeente bouwt op menselijke overtuigingskracht en emotionele manipulatie, dan kweek je dus een heleboel valse bekeerlingen, waarvan Jezus uiteindelijk zal moeten zeggen, ik heb jou nooit gekend. Nee, wij moeten als gemeente vertrouwen en mogen wij vertrouwen in de overtuiging van de Heilige Geest in deze wereld. Het is niet onze taak als gemeente om dit werk van de Heilige Geest over te nemen. Het is alleen om zijn instrument te zijn, om trouw de volledige boodschap in al zijn scherpte, maar ook in al zijn controverse, in al zijn aantrekkingskracht, maar ook in al zijn afstotingskracht te prediken. En voor de een zal het een geur van Christus zijn en leven, en voor de ander een geur van dood. Het evangelie scheidt. Het maakt onderscheid tussen de mensen. En wanneer wij de boodschap trouw verkondigen, zonder iets af te doen van de volledigheid ervan, ook de scherpe randjes van het evangelie laten klinken, dan zal de Heilige Geest dat gebruiken om de mensen die Hij op het oog heeft, in wiens harten en levens Hij bezig is, daar zal het werkzaam zijn. Die mensen die zullen getrokken worden. Getrokken bijvoorbeeld naar de boodschap om je kruis op te nemen en achter de Heer Jezus aan te gaan. Wat voor een boodschap is dat? Dat is de boodschap van het evangelie. En de Heilige Geest weet hoe hij mensen kan overtuigen om zichzelf te verloochenen, het kruis op te nemen en Jezus na te volgen. En in elke generatie zien we dat de Heilige Geest zijn mensen heeft. Dat hij mensen weet te overtuigen. Dat is niet onze taak. Die last kunnen wij niet dragen als gelovigen. Ook als gemeente niet. Het is enkel de verantwoordelijkheid om trouw de boodschap te brengen en de resultaten, de vruchten, over te laten aan de Heilige Geest. Nou, de Heilige Geest gebruikt dit proces, dit overtuigingsproces, om mensen tot wedergeboorte te brengen. En dit is ook een typisch werk van de Heilige Geest. Een werk trouwens dat in het Oude Testament ook al benoemd wordt, want als Nicodemus, een leider van de Joden, naar Jezus komt, 's nachts, waarschijnlijk, nou ja, ik moet niet zeggen waarschijnlijk, maar mogelijk omdat hij bang was om in het openbaar gezien te worden met de Heer Jezus. De tekst vertelt ons niet zijn motivatie daarvoor. Maar als Nicodemus naar de Heer Jezus komt, dan praat de Heer Jezus tegen een man die enorm veel Bijbelkennis heeft. Een man die leiderschapsfunctie heeft. Een man die een religieuze vooraanstaande is. Veel aanzien heeft bij het volk. Hij wordt de leraar van Israël genoemd. En Jezus zegt, Nicodemus, wat jij nodig hebt, en jij hebt iets nodig, wat jij nodig hebt is wedergeboorte. Wat jij nodig hebt is dat de Heilige Geest jouw nieuw leven geeft. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u. Dat is een aankondiging van een belangrijk punt wat Jezus wil maken. Als iemand niet, en hier heb je hem, opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nou, wie kiest ervoor om geboren te worden? Niemand kiest daarvoor. Dat wordt voor jou gekozen. Jij wordt gewoon geboren. Jij bent niet de oorzaak van jouw eigen geboorte. Jij bent het gevolg van andere factoren die spelen, waardoor jij nu op aarde bent. Zo ook is de wedergeboorte niet jouw eigen keuze. Dit is een werk van God. God doet jou opnieuw geboren worden. En heel specifiek, de Heilige Geest doet dat. Ja? Opnieuw geboren worden. Een andere mogelijkheid om dit te vertalen is van boven geboren worden. Kan allebei. En als dat niet gebeurt, dan kan jij het koninkrijk van God niet eens zien. Het is niet eens dat je het van de verte kan zien. Nee, je kan het niet eens van de verte zien. Laat staan dat je binnenkomt. Wedergeboorte is een essentiële voorwaarde om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nicodemus, die eigenlijk beter had moeten weten, zegt tegen de Heer Jezus, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Hij denkt nog steeds in biologische geboorte. Maar Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus hij gaat dit concept van opnieuw geboren worden, gaat hij verder uitleggen. Wat bedoelt hij daarmee? Hij zegt, ik heb het niet over, over biologische geboorte. Het is niet dat je opnieuw in de buik van je moeder kruipt. Dat is onzin natuurlijk. Nee, het is, jij moet geestelijk geboren worden. En moet geestelijk leven beginnen in jouw leven, in jouw hart. Je moet geboren worden uit water en uit geest. Nou, wat betekent dat water en die geest? Sommigen zien hier de waterdoop in. Dat denk ik niet dat dit een verwijzing is naar de waterdoop. Nee, het gaat hier over een geestelijke reiniging. Geestelijk gewassen worden. We lezen bijvoorbeeld in Titus hoofdstuk 3. Dat toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Dus met de komst van de Heer Jezus. Maakte hij ons zalig. Dus hij redde ons niet op grond van de werken van gerechtigheid. Die wij gedaan hebben. Maar vanwege zijn barmhartigheid, door, nummer 1, het bad van de wedergeboorte. Dus de wedergeboorte wordt hier vergeleken met het reinigen van het nemen van een bad. En nummer 2, de vernieuwing door de Heilige Geest. Ja, dus reiniging en vernieuwing door de Heilige Geest. Die twee elementen, die zie je dus ook weer terug in Johannes 3. Geboren worden uit water en geest. Het bad van de wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest. We zien het ook terug in het Oude Testament in Ezechiël hoofdstuk 36. Dat concept van reiniging en vernieuwing. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Wedergeboorte bestaat dus uit deze twee elementen. Reiniging van zonde en een vernieuwing in je denken, in je houding, in je hart. Ja? Die twee elementen benadrukt de Bijbel als het gaat om wedergeboorte. Het is een nieuw begin. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat Jezus zegt, alleen wedergeboren mensen zullen in de hemel komen. Dat is waar het op neerkomt. Mensen kunnen zeggen dat ze gelovig zijn. Mensen kunnen zeggen dat ze de wil van God doen. Mensen kunnen zeggen dat ze lid zijn van een kerk. Mensen kunnen zeggen dat ze gedoopt zijn. Mensen kunnen zeggen dat ze, nou ja, wat dan ook, voor een argument ze gaan gebruiken om te denken dat zij waardig zijn om in de hemel te mogen komen. Jezus zegt in contrast, alleen mensen die wedergeboren zijn, in wie een werk van Gods Heilige Geest heeft plaatsgevonden van reiniging en vernieuwing. Dat zijn de mensen die uiteindelijk in het koninkrijk zullen komen. Dat zijn ware christenen. En er zijn ook een heleboel mensen, de Bijbel spreekt hier ook over, een heleboel mensen die wel iets met geloof hebben, die wel iets met God hebben, die wel iets met de kerk hebben, of wat dan ook, of een religieuze ervaring gehad hebben. Maar de Bijbel zegt, als jij niet wedergeboren bent, als jij niet dit werk van de Heilige Geest hebt ontvangen, dit overtuigende werk, dan zul jij het koninkrijk van God niet zien. Dat is essentieel. En dus is het ook van belang dat jij weet en dat jij begrijpt wat die wedergeboorte is en dat jij dit ervaren hebt. Dat jij dit hebt meegemaakt. Ja? Hoe weet je dat? Hoe weet je of je wedergeboren bent? Nou, wedergeboorte gaat altijd gepaard met bekering en geloof. En wedergeboorte uit zich in allerlei tekenen van nieuw leven. Hoe weet je dat een kindje geboren is? Nou, daar zit leven in. Dat kindje dat heeft honger, dat huilt. Vinden biologische processen plaats in het maag-darmkanaal, waardoor wij dat babytje moeten verschonen. Dat zijn allemaal tekenen van leven, waardoor wij weten, ja, er heeft een geboorte plaatsgevonden in dit huishouden. Nou, zo ook bij ons. Wat zijn de tekenen in onze levens die aantonen dat God werkzaam is in ons? Liefde bijvoorbeeld. Een wedergeboren persoon die heeft liefde voor God, liefde voor zijn medemens. Een wedergeboren persoon ervaart vreugde in zijn hart, vrede, geestelijke honger, geestelijk inzicht begint er te komen. Vrijmoedigheid in geloof en in het delen van geloof. Geestelijke groei, waardoor het oude leven steeds meer afgelegd wordt en er veranderingen plaatsvinden. Een gevoelig geweten ten opzichte van de zonde. Hè, dingen die je vroeger met gemak en zonder enig gewetensbezwaar deed. Daar heb je opeens moeite mee. Dat is de Heilige Geest die in jou werkt en jou een bewustzijn geeft dat deze dingen afgelegd moeten worden. Ijver en de godsvrucht, dat zijn zomaar wat voorbeelden van de tekenen die plaatsvinden in het leven van iemand die werkelijk is wedergeboren. We moeten echter ook niet de lat te hoog leggen. Want de wedergeboorte is maar een begin. Een begin van Gods werk. Het is niet het einde. Pas als wij verheerlijkt zijn, bij God zullen zijn, dan zal God voltooid hebben wat hij begonnen is in de wedergeboorte. Wanneer we een kindje mogen ontvangen, biologisch, dan hebben we ook geen verwachtingen dat dat kind binnen 2 of 3 maanden zich als een volwassene gaat gedragen. Dat kind, dat moet groeien. En dat heeft vele jaren nodig om dingen te leren en vaardigheden op te doen enzovoorts. Nou, die wedergeboorte is het begin, de verheerlijking is het einde. En we leven als christenen altijd tussen die twee realiteiten. God is een werk met mij begonnen, maar God is nog niet klaar met mij. Ik groei in bepaalde aspecten, maar ik worstel ook nog met dingen. Want de verheerlijking, het einde van het werk van God in mijn leven, is nog niet gekomen. We zitten dus constant tussen twee momenten. Het moment van mijn wedergeboorte, waarin iets nieuws begonnen is. En het moment van mijn verheerlijking, waarin dat wat begonnen is, wordt afgemaakt. We leven altijd in het reeds, dat wat al gebeurd is, wat al bewerkt is in ons, en het nog niet. Dat waar wij nog naar uitkijken in de toekomst. Daar waar wij hoop voor hebben, dat wij dat zullen bereiken in ons leven. In dat spanningsveld tussen het reeds en het nog niet leven wij. En dat zal met vallen en opstaan gaan. Dat zal nooit volmaakt een mooie geleidelijke lijn omhoog zijn. Dat zal met pieken en dalen zijn. Dat zal met hoogtepunten en met dieptepunten zijn. David, wedergeboren, dat kunnen we zeker vaststellen, had ook een enorm dieptepunt in zijn leven. Toen hij natuurlijk de zonde met zijn met Bathsheba aanging. Dus we moeten niet te veel op de momenten en de momentopnamen gaan zitten. Zowel niet voor de dieptepunten als voor de hoogtepunten. Maar wij mogen wel leven in dat spanningsveld, hopelijk in een gestage groei. En soms zijn er spurten van groei. Groeispurten in ons leven. Andere momenten voelen we alsof we vastlopen. En alsof we in de woestijn zitten. En niet langs die beken van water. Zoals Psalm 1 dat omschrijft. Er zullen pieken en dalen zijn. Er zullen omstandigheden zijn die ons ontmoedigen. Er zullen momenten zijn dat we heel dicht bij God voelen. En andere momenten dat we weer ver weg voelen. Er zullen momenten zijn dat we in grote gehoorzaamheid leven. En momenten dat we dreigen af te dwalen en ons vuurtje op een laag pitje staat. Maar mag ik je aansporen om constant de vernieuwing van de Heilige Geest en de reiniging van de Heilige Geest te zoeken. Want die wedergeboorte is een moment dat vele reinigingen en vele vernieuwingen zal bewerken in ons leven. Dus laten we vasthouden aan die waarheid, dat wat God in ons begonnen is, dat hij het zal voltooien tot de dag van Jezus Christus. Hartelijk dank voor het kijken vandaag. Hopelijk is het een bemoediging en een aanmoediging geweest om te groeien in je geloof en ook beter te weten hoe de Heilige Geest door de jaren heen al werkzaam is geweest in en door jouw leven. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. En dan gaan we verder met het werk van de Heilige Geest in ons hart. Dus hopelijk tot dan.